Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Gemeente, we lezen het woord Gods uit de profetie van Hosea. En we lezen uit dat boek het vierde hoofdstuk. Hosea 4. Na de schriftlezing zingen we Psalm 81, vers 9. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Hoort des Heren woord, gij kinderen Israëls, want de Heere heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw en geen weldadigheid en geen kennis van God in het land is, maar vloeken en liegen en doodslaan en stelen en overspel doen. Zij breken door en bloedschulden raken aan bloedschulden. Daarom zal het land treuren en een iegelijk die daarin woont kwelen, met het gedierte des velds en met het gevogelte des hemels, ja ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. Doch niemand twiste noch bestraffe iemand, want uw volk is als die met de priester twiste. Daarom zult gij vallen bij dag, ja zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht en ik zal uw moeder uitroeien. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen, dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen mij gezondigd. Ik zal hun lieder eer in schande veranderen. Zij eten de zonde mijns volks en verlangen een ieder met zijn ziel naar hun ongerechtigheid. Daarom gelijk het volk al zo zal de priester zijn en ik zal zijn wegen over hem bezoeken en zijn handelingen hem vergelden. En ze zullen eten maar niet zat worden, ze zullen hoereren maar niet uitbreken in menigte, want zij hebben nagelaten de Heere in acht te nemen. Hoererij en wijn en most neemt het hart weg. Mijn volk vraagt zijn hout en zijn stok zal het hem bekend maken. Want de geest der hoererijen verleidt hen en zij dat zij van onder hun God weghoereren. Op de hoogte der bergen offeren zij en op de heuvelen roken zij onder een eik en populier en iepenboom, omdat er zelf een schaduw goed is. Daarom hoereren uw dochters en uw bruiden bedrijven overspel. Ik zal over uw dochters geen bezoeking doen, omdat zij hoereren, en over uw bruiden, omdat ze overspel doen. Want zij zelf scheiden zich af met de hoeren en offeren met de snootste hoeren. Het volk dan dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden. Zo gij, o Israël, wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worden. Komt gij toch niet te Gilgal en gaat niet op naar Bet-Aven en zweert niet zo waarachtig als de Heere leeft. Want Israël is onbandig als een onbandige koe. Nu zal hen de Heere weiden als een lam in de ruimte. Efraïm is vergezeld met de afgoden. Laat hem varen. Hun zuiperij is afvallig. Ze doen niet dan hoereren. Hun schilden, het is een schande, beminnen het woord geeft. Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen. En zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden. En uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst, vindt u in Hosea 4, vers 16. Hosea 4, vers 16. Want Israël is onbandig als een onbandige koe. Nu zal hen de Heere weiden als een lam in de ruimte. Laten wij samen bidden. U brengt ons weer samen, Heere, in dit kerkgebouw. En u brengt ons ook weer onder het goddelijke woord. Wij danken u daarvoor. Weer zijn het uw bemoeienissen en is het uw leiding en uw besturing in ons leven. En u bent het, Heere, die ons opnieuw een boodschap wilt meegeven. En waarom doet u dat? Dat hebt u bekendgemaakt in uw woord. Dat hebt u herhaaldelijk en nadrukkelijk ook gezegd in de schriften. Omdat ge geen lust hebt in de dood van de zondaar. Maar daarin dit dat hij zich zou bekeren en leven. En daarom is er de roepstem. Daarom is er de nodiging. Daarom is er de openbaring van uw gewilligheid om zondaren te verlossen. Heren, wij bidden van u dat het alles niet te vergeefs zal zijn. Dat we er opmerkzaam op mogen wezen, Heren, dat gij nog tot ons komt met de bewijzen van uw goedheid en dat u ons nog roept en dat u blijkbaar toch ons nog niet voor het verderf over hebt. Want anders dan zou u wel zwijgen en dan zou er geen woord van u meer zijn. We bidden van u, Heren, open onze oren voor wat gij ons te zeggen hebt. Wilt gegeven dat we met aandacht mogen luisteren. En wat dan de boodschap ook zal zijn, Heren, en die varieert van schriftgedeelte tot schriftgedeelte, van bijbelboek tot bijbelboek. Het is niet overal hetzelfde. De waarheid Gods heeft vele aspecten en vele kanten. En er vallen verschillende accenten in het woord van u, Heren. Maar wat die boodschap dan ook is, u hebt het alles nodig geoordeeld om in de schriften opgetekend te worden. En zo staat het er en zo is het er altijd nog blijven staan. En het is de roeping van hen die gij geroepen hebt om het evangelie te verkondigen, om de volle raad Gods te verkondigen. En het staat niet aan een mensenkind om te beslissen welk deel van de waarheid hij prefereert, om dan andere delen maar achterwege te laten. Dat past geen predikant, maar dat past ook geen luisteraar. We hebben te luisteren en acht te slaan op alles wat u hebt geopenbaard, Heren. De lieflijke nodiging, de lokstem van het evangelie, maar ook het dreigwoord, het oordeelswoord, de aankondiging van de gerichten en de ernstigste roepstemmen om tot bekering te komen en zo niet. Heren, geef dat we er erg in hebben dat het alles uw woord is. En geef ons ook vanavond dan met aandacht en met overgave. Ja, kon het zijn met een geopend hart te luisteren naar uw stem. Mag de prediking dan ook inderdaad de vertolking zijn van de boodschap die gij bedoelt. Dat er niet op de een of andere manier menselijke vondsten tussenin sluipen die het woord van u zouden kunnen verduisteren. Maar laat ook in de verkondiging van uw woord inderdaad de prediking, de boodschap Gods mogen zijn. Alzo zegt de Heere. En wil ons allen oren geven om te horen, Heere. En voor zover wij die nog niet hebben, wilt u die de grote schepper aller dingen zijt, ons dan ook die geestelijke oren geven. Als wij ze niet hebben, Heren, dan verstaan we het ook niet. En dan doet dat woord ons ook geen kracht en geen nut. Dan gaat het aan ons voorbij. Misschien dat we er dan wel enig inzicht in hebben voor zover het onze verstandelijke vermogens betreft. En misschien kunnen we er tot op zekere hoogte ook nog wel wat over zeggen en over meepraten. Maar we hebben het over, zoals een blinde spreekt over kleuren, zo spreken wij dan over uw woord. Wij bidden van u, Heren, dat u het geven wilt, dat we het echt verstaan mogen. En dat dat woord van u dan in ons leven een kracht tot zaligheid zou mogen zijn of worden. Mogen we zo u bidden om die onverdiende zegen. Maar niet alleen om deze onverdiende zegen vragen wij u, Heren. Er zijn nog veel meer noden. Niet alleen hier onder ons, in onze gemeente, maar dan denken we aan de wereld waar wij deel van uitmaken. Dit kleine stukje hier op deze aardbol, dat is alles wat wij kunnen overzien. Maar Heere, Gij regeert over alle dingen. En Ge hebt geboden dat uw evangelie zou worden verkondigd tot aan de einden der aarde. En als er dan gepoogd wordt om dat te doen, via zendingswerk, via evangelisatie. Als dan gepoogd wordt, Heere, hier en daar en op vele plaatsen het evangeliezaad uit te strooien. Wilt u het dan in een goede aarde doen vallen? Laat die arbeid niet ijdel en nutteloos en vruchteloos zijn. Maar wilt gegeven dat er wereldwijd ook een oogst zal groeien. Die voor de hemelse schuur bestemd is en die op uw tijd ook zal worden ingezameld. Als naar uw eigen woord de engelen als maaiers zullen uitgezonden worden. Om de rechtvaardigen te verzamelen in de hemelse schuren. Zoals graan in de schuur verzameld wordt. Heere, laat er in deze wereld werk van u openbaar komen. Daarin dat er velen geopende ogen krijgen voor de zaligmaker van zondaren. Maar ook daarin dat uw werk onderhouden zal worden. En dat degenen die u vrezen gedurig opnieuw gevoed mogen worden met dat brood des levens. En dat zo de vorst der duisternis zal ondervinden dat hij toch beperkte kracht heeft en niet meer kan doen dan wat hem toegestaan wordt te doen. Leg hem aan banden en verijdel zijn listen en verijdel en maak zijn plannen teniet, o God. Geef dat uw werk openbaar mag komen en dat het gezien mag worden, ook in onze tijd, dat u nog altijd bezig bent met het vergaderen van uw gemeente. Maar laat ook op andere wijze blijken, Heere, dat Gij God zijt. Niet alleen maar in de zegen, in het brengen, geven van zegen op uw woord, maar ook in het regeren van volkeren en het beteugelen van boze lusten en verkeerde dingen en van ongerechtigheid. Heere, laten we aan u mogen opdragen de noden die er in deze wereld zijn. Zie op in ontferming op uw schepping ter neer, waar zoveel leed is. Niet alleen maar door wat mensen elkaar aandoen, maar ook daar waar allerlei krachten in de natuur ontketend worden. En waar gezien en ervaren wordt dat de mens maar een nietig schepsel is. Wat kan hij beginnen als het watergeweld losbreekt? Wat kan hij beginnen als de aarde schokt en scheurt? Wat kan hij beginnen als het vuur veel verwoesting aanricht? En dat zijn nog maar voorboden van de dingen die kunnen gaan komen, Heere. Heere, deze hele wereld leidt en de mens weet niet wat hij doen moet. Net zo min als dat hij dat op allerlei politieke terreinen weet. En in maatschappelijke problemen. We kunnen constateren, we kunnen de diagnose stellen, maar wie weet de oplossing? Wie weet de remedie? Wie kan uitkomst bieden? Wie bezit die wijsheid? Heere, die is immers al lang vergaan. Maar wilt gij dan in uw ontferming nog aan uw schepping en aan deze aarde met haar inwoners gedenken? En geven, o God, dat er vrede en gerechtigheid mag zijn. We leggen onze noden voor u neer. Rechten hebben we niet, die hadden we vorige week niet en vanmorgen niet en nu nog niet, Heere. Er is niets in ons waar we op kunnen pleiten en waar we mee voor uw heilig aangezicht kunnen komen als een pleitgrond. Aan onze kant is alles veroordeeld en daarom tekort en ontoereikend en ondeugdelijk. Heere, wij kunnen nergens op wijzen, maar zie ons aan in de Heere Jezus en wil ons om zijnent wil nog een genadig God zijn. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen Psalm 105. Het derde, vierde en zesde vers, vraagt naar de Heer en zijne sterkte, gij volk uit Abraham gesproten en al wat hij Isaac heeft gezworen. 3, 4 en 6 van 105. Gemeente, in de voorbijgegane weken hebben we met elkaar op zondagavond gelet op een aantal vogels die door de Heere in zijn woord gebruikt worden om als een bepaalde illustratie te dienen van geestelijke zaken. We zouden vanavond de vogelwereld loslaten en is gaan letten op een aantal wat we dan gewoonlijk zoogdieren noemen. Vanavond de koe, die een heel bekend dier was in Israël. De hele schrift door komen we dat beest tegen. Op verschillende plaatsen spreekt de Heere ervan. En we komen dat dier, het rund, tegen in allerlei leeftijden. We lezen van de koe, zoals in onze tekst, het vrouwelijke rund dus. We lezen van de vaars, een jonge koe. We lezen van de os. We lezen van het kalf. Maar we laten voor vanavond al die verschillende aspecten maar rusten. Over de os zal ik het hier niet hebben. Over het kalf hoop ik volgende week met u na te denken over wat de Heere daar dan van zegt. En vanmorgen bepalen we ons aan de hand van Hosea 4 vers 16 bij de koe. Dat is overigens niet de enige plaats waar we in de Bijbel van die dier lezen. We komen in Hosea ook die jonge koe, de vaars, tegen. Daar hoop ik ook nog even wat van te zeggen. We komen dat dier tegen in de geschiedenissen van Abraham al. Abraham had bij zijn kudde ook runderen. We weten natuurlijk ook van de koeien in de droom van Farao, de zeven vette en de zeven magere koeien. Die stonden voor de zeven vette jaren en de zeven magere jaren die er in Egypte zouden komen. We weten uit het woord van God ook dat het land Kanaan zodanig was ingericht door de grote schepper dat er ook goede weidegronden in Kanaan waren waar het vee, met name ook de runderkudden, voedsel konden vinden. Zo lezen wij van de vlakte van Saron waar runderkudden legeren. En we lezen van Bazan en van Gilead, waar inderdaad ook grote, goede, weidegronden waren. U weet dat de stam van Ruben en de stam van Gad over veel vee beschikten en dat ze ook veel runderkudden hadden. En dat het mee in verband daarmee ook was dat die stammen een grondgebied kregen toegewezen in het Overjordaanse, in dat gebied van Bazan en van Gilead. Dat er koeien in Bazan waren, dat blijkt uit de profeet Amos. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan, zo klinkt de stem van de profeet. Dat is tussen twee haakjes nogal wat. Want daarmee spreekt hij niet zomaar een paar schooiers aan. Mensen die nergens voor deugen. Maar daarmee spreekt hij nogal wat in eigen ogen beschaafde en ontwikkelde en geëmancipeerde vrouwen waren aan. Die een party hebben en die met elkaar allerlei dingen bespreken en terwijl ze daar zo op niveau, zo zou je zeggen, mee bezig zijn, komt daar zo'n lompe boer, een veehoeder uit Tekoa. En die kijkt daar die salon eens in en die begint tot ze te spreken. Gij koeien van Bazan. Nou, die man die kon natuurlijk zijn leven lang nooit meer iets goeds doen bij die vrouwen. Moet je indenken. Dat je zo aangesproken wordt en dan door zo'n veehoeder. Met zijn stok, zijn ossenstok nog in zijn hand. Maar ik wil maar zeggen, de profeet Amos en trouwens vele anderen waren goed op de hoogte van de veeteelt en waren dus ook goed op de hoogte van het feit dat er in Israël runderen, koeien waren. Maar zoals ik al zei, ik zal over die andere teksten, behalve dat wat we in het boek van Hosea vinden, vanavond niet veel meer zeggen. Hosea Om even wat te zeggen over de achtergrond van zijn profetenboek. Hosea leefde in de dagen van koning Jerobeam de Tweede. Er was een Jerobeam de Eerste, dat was de eerste koning van het tienstammenrijk na de scheuring. Maar jaren later was er nog een koning van dezelfde naam die we dan ook maar Jerobeam de Tweede noemen. Uit het huis van Jehu, die daarvoor het hele huis van Achab had uitgeroeid. Nou, die periode van Jerobeam de Tweede, die periode van zijn regering was in economisch opzicht een bloeitijd. Die had de tij mee. Welvaart was er. Vrede was er voor een groot deel ook in zijn dagen. Maar het was tevens, en dat is veel belangrijker voor de profeet Hosea, want daar is zijn boodschap helemaal op afgestemd. Het was tevens een tijd waarin het volk van Israël de Heere en zijn dienst verlieten. Dat was toen niet begonnen, maar dat ging in de dagen van die Jerobeam wel door. En nog altijd bleven ze hangen aan die zonde die al eeuwen geleden ingesteld was door die eerste Jerobeam, namelijk de kalverendienst in Bethel en in Dan. U weet wel, die Jerobeam was bang dat het volk dat nu onder zijn beheer, zijn heerschappij stond, misschien spijt zou kunnen krijgen van hun keuze en dat ze toch weer zouden gaan terugverlangen naar Jeruzalem en naar de tempel al daar en naar het huis van David. En daarom had hij voor het volk van Israël twee heiligdommen laten stichten, één in Bethel en één in Dan, en daar had hij die gouden kalveren laten plaatsen. En dat was de zonde die hij Israël deed zondigen, en van die zonde is Israël nooit losgekomen, tot aan de wegvoering in ballingschap toe niet. Maar iedere keer heeft de Heer zijn knechten gestuurd om tegen dat kwaad, tegen deze overtreding van met name het tweede gebod van Gods wet, met alle ernst en klem te waarschuwen. Want ze dienden nou wel de Heer, althans die gedachten waren ze toegedaan. Ze meenden wel dat ze onder de gedaante van die kalveren God dienden en dat ze de Heer eer gaven. En dat ze getrouwe dienaren van Israëls God waren, maar de Heer is met zo'n eigenwillige godsdienst niet tevreden. En daarom zendt hij ook de profeet Hosea. Zo goed als dat hij ook andere profeten zendt. Ik had het over die Amos al en er zijn er meer te noemen. En in de prediking van Hosea klinken iedere keer weer de meest ernstige waarschuwingen door. De zonde wordt ontdekt, de ongerechtigheid wordt niet verzwegen, die wordt eerlijk en duidelijk en onomwonden en zonder doekjes erom te winden aan het volk voorgehouden. En de oproep klinkt iedere keer weer tot bekering te komen, en zo niet, dan zal de Heere een keer komen afrekenen. En dan gebruikt Hosea in zijn prediking, en we hebben met elkaar dat vierde hoofdstuk gelezen, en het is een somber hoofdstuk om eerlijk te zijn. Het is een hoofdstuk waarin Gods toorn eigenlijk doorklinkt in iedere tekst en achter ieder woord. In die prediking gebruikt Hosea dan ook het beeld van de koe. Een onbandige koe. Natuurlijk is dat niet het enige kenmerk van koeien. Gelukkig niet, want anders was het ook niet mogelijk om met die dieren om te gaan. Maar koeien kunnen inderdaad zich gedragen als een onbandig dier. Bedoeld is een koe die door haar eigenaar voor de ploeg wordt gespannen, of voor de eg, om werk te doen op het land. Geen gemakkelijk werk, maar wel noodzakelijk werk. Daar werden de koeien in Israël ook voor gebruikt. Maar het dier waar Hosea het over heeft, heeft daar helemaal geen zin in. Helemaal geen zin om voor de ploeg te lopen. En het weigert dan ook om het juk zich te laten opleggen. Het verzet zich geweldig, het schopt met de poten en het stoot met de horens om maar te voorkomen dat uiteindelijk die boer erin slaagt om dat juk over dat dier heen te leggen. dat wasweerbarstige dier wil maar één ding. Vrij zijn. Niet onder het juk. En zo is, zo klinkt onze tekst, zo is Israël in Gods ogen. Israël is onbandig als een onbandige koe. En waarom is Israël zo? Wel, omdat Israël weigert onder het juk dat God haar heeft opgelegd te gaan. Heeft God zijn volk dan een juk opgelegd? Ja, natuurlijk. De Heere heeft een verbond met dit volk gesloten. En in dat verbond heeft hij aan het volk rijke dingen toegezegd. Hij heeft zichzelf aan dit volk gegeven als de verbondsgod. Ik ben de Heere uw God. Daar begint het mee. Hij legt de relatie. Hij verbindt zich aan dit volk. En als hij zich aan dat volk verbindt, dan brengt dat alles allerlei met zich mee. Geestelijke zegeningen, rijke weldaden. Dan belooft de Heere voor dit volk te willen zorgen. Dan belooft de Heere dit volk te willen zegenen. Dan belooft hij dat hij dit volk zal willen vergeven. Ongerechtigheden zal willen wegnemen. Kortom, alles wat er voor tijd en eeuwigheid nodig is, dat is in dat verbond toegezegd. Dat brengt de Heere mee als hij zich aan zo'n volk verbindt. Ik ben de Heere, uw God Israël. Dan kun je voortaan op mij aan en dan mag je alles, alles van mij verwachten. Maar daar moet wel wat tegenover staan. In alle verbonden zijn twee delen begrepen. Ook in dit verbond. Twee partijen zijn er immers, God en dit volk. En als God zich verplicht om te zegenen, als God zich verplicht om wel te doen, dan komt daar tegelijkertijd ook een verplichting op het volk te liggen. Om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld te verzaken, de oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat is de verplichting van het verbond. De Heere zegt, ik ben uw God. Daar staat dan tegenover dat hij van het volk vraagt dat zij zijn volk zullen zijn. En dat dat ook uit zal komen in hun gedrag. Dat dat zal uitkomen in wat ze doen en in wat ze laten. Dat dat zal uitkomen in hun hele levenswandel. Dat is het juk, als u het zo wil noemen, dat hij zijn volk oplegt. Een zwaar juk? Nee. Zijn geboden zijn niet zwaar, zegt de schrift. Een juk dat ze met vreugde zouden moeten dragen, vanwege de beleving van het grote voorrecht dat de Heere aan Jacob zijn wetten gaf en aan Israël zijn inzettingen bekend maakte, terwijl hij zo met geen andere volkeren heeft willen handelen, dat zij door God waren uitgekozen om zijn volk te zijn en te mogen leven bij de dienst der verzoening, en dat zij van die God die hemel en aarde geschapen heeft, de Almachtige, zoveel goeds mogen verwachten en ontvangen. En uit dankbaarheid voor wat hij eerst doet en zegt, zouden zij gewillig en met vreugde toch onder dat helemaal niet zware juk moeten willen gaan. Maar dat deed het volk nou juist niet. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. De Heere klaagt, Israël verliet mij en mijn gewoon. Het heeft zich andere gewoon naar zijn lust verkoren. En ze wilden niet zoals God wilde. Ze wilden vrij zijn. niet onder dat zachte juk van hun heiland. Zelf liever uitmaken en zelf liever bepalen waar ze zouden gaan en wat ze zouden doen en hoe hun godsdienst zou zijn ingericht. En zo staan ze schuldig aan de zonde van wederspannigheid. Daarom zijn ze, zoals de Heere hier via Hosea zegt, als zo'n onbandige koe. Ze willen alleen maar de vrijheid, de ruimte, maar niet de dienst des Heeren. En dat is maar niet alleen iets wat toen in Israël voorkwam in de dagen van de profeten en waar de Heere toen over te klagen had. Gemeente, we zien dat toch vaker. We zien dat dat toch eigenlijk altijd weer het ideaal van de gevallen mens is. Vrij zijn. Eigen meester. Niemands knecht. En wat verstaat men dan onder vrijheid? Ja, net wat die verloren zonde onder verstond. Dat je dan eindelijk eens kunt doen waar je zin in hebt. En dat je je eindelijk eens een keer niets meer hoeft aan te trekken van die geboden van vader en die regels die anderen je opgelegd hebben en de verplichtingen waaronder je gesteld bent enzovoort. Nou, eindelijk eens een keer kunnen zijn die je van binnenuit zo graag zou willen wezen. Ongebonden, onbedwongen. Geen enkel juk op je schouders. Niemand moet ons vertellen wat we doen moeten. U ziet dat vandaag, u ziet dat in allerlei verbanden, u ziet dat in allerlei situaties, in de kerk, in de maatschappij, overal. Daarom, en daar hangt het mee samen, daarom is het woord gezag vandaag voor vele mensen een vies woord geworden. Gezag. Dat betekent dus dat je wel luisteren moet en dat je wel doen moet wat een ander van je vraagt en dat je wel wetten moet gehoorzamen en dat als je dat niet doet er wat dreigt. En daarom hebben we alle reden om vandaag over een gezagscrisis te spreken. En dat is maar niet alleen in de maatschappij het geval, in het groot en in het klein, maar dat zie je ook in de kerk waar het gezag van Gods woord betwist wordt. Maar het gezag van God zelf betwist wordt. Waar tot in de prediking toe het gezag van Gods wet wordt ondermijnd. Doordat er over gezwegen wordt. Of doordat het naar eigen believen en naar de nieuwe situatie en naar de cultuur van vandaag wordt uitgelegd. Dan kunnen we voor de vorm natuurlijk nog wel het gezag van het woord van God en van de gever van dat woord erkennen. Maar we zijn intussen wel bezig en daar is de theologie en daarom ook de prediking in vele opzichten vandaag vol mee. We zijn bezig om het aan te passen, want de tijden zijn toch anders dan in de Gouden Eeuw, nietwaar? En de normen moeten daarom vandaag ook een beetje anders aangelegd worden. En die enge poort waar de Heer Jezus van spreekt, die breken we af en daar bouwen we een beetje een bredere poort voor, zodat het toch wat makkelijker wordt. Er zit toch geen kwaad in dit en er zit toch geen kwaad in dat. Vroeger zeiden ze, dat moet je niet doen en daar moet je niet heen gaan. Maar ja, dat zeiden ze vroeger, maar wij weten, zit er nou echt zoveel kwaad in? Je moet toch ook met je tijd meegaan? Je kunt toch niet helemaal wereldvreemd zijn? Onze godsdienst moet toch niet op een fossiel gaan lijken? Want dan maak je je belachelijk en dan steekt de wereldling, de mensen om je heen, die steekt de gek met je en je wordt ongeloofwaardig in de ogen van de wereld. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? En zo heeft God vandaag net zoveel reden, zou ik zeggen, als in de dagen van Hosea, om ons te vergelijken met een onbandige koe. Ons. Ik hoop niet dat dat van een ieder van ons geldt. Maar ik denk toch, ik ben toch bang van verschillende van ons wel. Niet dat we puur heiden geworden zijn. Dat feit dat we hier vanavond zijn bewijst wel dat we nog niet in heidenen veranderd zijn. In pure heidenen, dan zouden we hier niet eens meer zitten. Maar dat zegt nog niet zoveel. Israël was ook geen puur heidens volk geworden. Die hadden toch nog hun heiligdom, nietwaar? En daar brachten ze nog offers. En daar deden ze nog gebeden. En daar hadden ze nog wat voor over. Zeker. Ze waren godsdienstig. En ze dachten dat ze de Heere dienden. En hun priesters, hun geestelijke leidslieden, zeiden het hen ook. Dat ze op die manier de Heere dienden. Beetje anders dan in Gods wet staat, maar toch ging het om de Heere, nietwaar? Het kalf, dat was allemaal alleen maar een afbeelding van de Heere. Dat kwam niet in de plaats van de Heere. Dat was geen afgod. Maar God dienen met het hart, zoals ik zo pas zei, deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, met alle krachten. Dat was er niet bij. Willen ze dan helemaal niks? Ja, zeker, ze willen best wat. Ze willen best wat, dat zegt Hosea ook. Bladert u met mij nog even verder in het boek Hosea. We komen in hoofdstuk 10. Dan komen we weer dat dier tegen, in vers 11. Alleen heet dat beest daar een vaars. Zo'n jonge koe dus. Terwijl Efraïm een vaars is. Gaarne gewend te dorsen. Dus dat beest wil wel wat op de boerderij. Als de boer dat dier komt halen om te dorsen, dan is ze direct bereid. Gaarne gewend te dorsen. Dat wil het wel, dat is licht werk. Dan heb je geen zwaar juk op je schouders. Dan kun je zomaar wat rondstappen op die dorsvloer. En dan kun je die graankorrels uit de aarde trappen. En ondertussen af en toe ook een hap van dat graan nemen, want een dorsende koe mocht niet gemuilkorfd worden. Dus dan had je af en toe nog een lekkere hap eten ook. En dat werk was niet zwaar, dat kon je met gemak doen en je was 's avonds helemaal niet moe. Plezierig werk, dat wel. Maar dat zware werk van voor de ploeg lopen, en dat zware werk van de echt trekken, dat willen ze niet. Dan blijkt dat dier onbandig. Oh ja, ze willen dus wel. En zo is het met heel wat mensen ook, ook heel wat kerkmensen ook. Die kun je best nog ergens voor krijgen. Lid zijn van een commissie. Kerkraadslid zijn. Een beetje invloed hebben. Op een vereniging zitten. En misschien nog wel in het bestuur van een vereniging. En hier of daar nog wel een klusje doen. En overal waar je komt nog een graantje meepikken. U zegt, is dat werk dan niet nodig? Moeten we dat dan maar afschaffen? Geen commissies meer, geen verenigingen meer, geen kerkenraden meer, niks meer voor elkaar doen. Nee, begrijp me niet verkeerd, u zult dat ook wel niet doen. Natuurlijk is dat dorsen ook nodig. Natuurlijk moet dat beest af en toe ook gebruikt worden door de boer om over de dorsvloer heen te lopen. Laat hij dat werk ook maar doen. Het probleem is niet dat Efraïm zo graag dorst. Maar het probleem is dat Efraïm alleen maar wil dorsen en anders niet. En dat ze dat juk niet willen. En dat juk willen velen vandaag ook niet. Dat wil de mens van nature trouwens helemaal niet. Welk juk is dat dan? Nou, ik noem het maar weer. Dat juk van de gehoorzaamheid aan de Heere. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat juk van het wandelen in zijn wegen. Je kan dat ook noemen het juk van de waarachtige bekering. De zonde mijden en vlieden, het kwaad haten en zoeken te ontvluchten. Het juk waar de Heer Jezus het over gehad heeft. Toen hij zei, wie zijn discipel wil zijn, die moet achter hem komen. Dagelijks zijn kruis opnemen. En zichzelf verloochenen. Met de zonde breken. In nieuwe gehoorzaamheid wandelen. De wereld verlaten. De wereld verlaten. Onze oude natuur doden. Of zoals we het ergens vinden in een van de boeken van de andere kleine profeten. Ik denk aan een woord van de profeet Micha. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u? Vat dat nou eens kort samen, wat de Heere van zijn volk, wat de Heere van de mens eist. Drie dingen. Recht doen. Weldadigheid liefhebben. Ootmoedig wandelen met God. Meer niet. Recht doen, weldadigheid liefhebben, dat is je hart ook laten uitgaan naar een ander. Bewogenheid met een ander, liefde tot een ander en ootmoedig wandelen met God. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Samenvatting van de 10 geboden. Meer vraagt God niet. Dat heeft hij aan ons bekendgemaakt. En toch ontbreekt dat. En toch wordt tegen dat juk gesputterd en geprotesteerd. En toch weigert dat volk van Efraïm dat juk te aanvaarden. En velen weigeren met Israël mee. Doet u dat ook nog altijd? En doen jullie dat ook nog altijd, jongens en meisjes? Je bent net als Israël op een andere manier en langs een andere weg en met een ander teken. Ook door God opgenomen in zijn verbond. En de Heere heeft het ook tegen ons gezegd. Ik ben de Heere uw God. Hij begint elke zondag de kerkdienst zo ongeveer met die woorden. Ik ben de Heere uw God. Zo begint de wetslezing en zo is het ook. Iedere keer wil de Heere ons dat weer laten horen. Er is een bepaalde relatie die hij heeft gelegd. En hij heeft al die dingen die we voor tijd en eeuwigheid nodig hebben toegezegd. Het is allemaal te verkrijgen. En hij is gewillig om het allemaal te geven. Maar daar staat dan tegenover dat hij die andere kant ook benadrukt. Nu, verzetten we ons daartegen? Ondanks alles wat de Heere gedaan heeft. Ondanks alles waarin de Heere voorzien heeft. Ondanks alles wat de Heere heeft toegezegd. Ondanks, en ik grijp nog even naar nog weer een andere tekst uit het boek van de profeet Hosea. Nog een hoofdstuk verder in hoofdstuk 11. Ondanks het feit dat de Heere voor die koe, als ik het zo mag zeggen, zo goed gezorgd heeft. Kijkt u eens in hoofdstuk 11 vers 4. Wat heeft de Heere voor dat dier al niet gedaan? Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde. En was hun als degene die het juk van op hun kinnebakken oplichtte. En ik reikte hem voeder toe. Toen dat beest zwaar werk gedaan had, wist die boer heus wel dat er een tijd van rust voor dat dier moest komen. En hij nam dat beest mee tot de plek waar het gevoederd kon worden. En hij maakte dat juk los en hij maakte dat gebit los. En hij gaf met eigen handen voer in de bek van dat dier. En zo zegt de Heere, heb ik nou voor Israël ook gezorgd. Ik heb het juk van het kinnebakken opgelicht. Ik heb die mond, die bek van dat dier vrijgemaakt, zodat het nou ook vrij kon eten. En ik heb het zelf voeder toegereikt. Zo heeft de Heere zo menigmaal voor zijn volk gezorgd. Zo heeft hij ze uitgered. Zo heeft hij ze uit de macht van hun vijanden bevrijd. Zo heeft hij hun vijanden verdelgd en heeft hij vrede aan hun grenzen gegeven. Zo heeft hij ze gezegend. En zo mogen we dat inderdaad wel zeggen in de dagen van Jerobeam de Tweede. In die tijd van welvaart en bloei en rijke handel en goede inkomsten en goede oogsten. De Heere heeft, om zo te zeggen, in het kader van zijn verbondsafspraken voeder toegereikt. En toch zeggen ze tegen dat juk dat de Heere ze oplegt, nee. En hoeveel heeft de Heer al niet voor ons gedaan, gemeente? Hoeveel zegeningen niet aan ons geschonken? Hoeveel rijkdommen ons niet verleend? Hoeveel roepstemmen ons niet geschonken? Neem nou alleen het feit dat wij, en dat geldt van zoveel andere mensen niet, dat kunnen heel veel mensen niet zeggen, van zichzelf niet. En dat kan van hun ook niet gezegd worden. Er zijn er zoveel die blind voortleven zonder dat ze het woord der waarheid hebben. Zonder dat ze de boodschap van Gods genade horen. Die weten van Gods wet, die weten van Gods evangelie niet. Die kennen die naam van Jezus Christus. Die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, die naam kennen ze niet. En als ze hem kennen, dan kennen ze hem alleen maar in de vorm van een vloek of van een bastardvloek. Maar wij weten van hem, Jezus, Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wij weten van dat werk van Jezus, van het bloed dat hij gestort heeft. Van het offer dat hij gebracht heeft. Van de dood die hij ingegaan is. Van de gerechtigheid die hij heeft verworven. Van het graf dat hij heeft verlaten. Van de ingang in de hemel op de dag van zijn hemelvaart. Van zijn zitting aan de rechterhand van zijn vader. Van zijn voorbeden. Dag en nacht. Voor al de zijnen. En we weten van die geest die hij verworven heeft en die hij gezonden heeft op Pinksteren. En van het werk van die geest hebben we gehoord. En van dat werk van die geest weten we dat hij de harten verbreekt en dat hij zondaars harten gewillig maakt om te luisteren. Dat hij mensenlevens omzet. Dat die geest door zijn onwederstandelijk werk, geloof werkt daar waar het niet is en waar het nooit in der eeuwigheid niet zou zijn als hij het niet werkte. En van die geest weten wij dat hij het werk dat hij begonnen is nooit laat varen, maar dat hij het onderhoudt. En zoveel dingen meer, gemeente. Dat voedsel reikt de Heere ons iedere keer aan. En hij wil, om zo te zeggen, ook nog onze mond klaarmaken en geschikt maken om dat voedsel te ontvangen. Door, om het met die woorden van Hosea 11 vers 4 te zeggen, het juk van ons kinnebakken op te lichten. Hij reikt ons dat voeder aan. En hij toont het dat hij zorg heeft voor onze onsterfelijke zielen. Dat het hem ter harte gaat wat er met ons en met onze kinderen straks in de dag der dagen gaat gebeuren. En al die dingen zijn er. Daar zijn wij de levende toonbeelden van. Verrassend heeft God soms geholpen, nietwaar, in het leven van die en die. Op een hele bijzondere manier heeft hij uitkomst gegeven. Soms bij het naderen van de dood. Wat heeft de mens, als hij eerlijk alles is overweegd en overrekend, toch veel aan de Heere te danken. En begrijpt u nou waar de Heere, door middel van de boodschap van die profeet Hosea, waar de Heere Israël hebben wil? Als hij ze beschuldigt dat ze een onbandige koe zijn. Dat hij ze zegt, ja, ze willen wel graag dorsen, dat wel. Maar als ze nou ook eens bedenken wat ik allemaal gedaan heb. Dat ik ze voeder toegereikt heb. Waar wil de Heere dat volk Israël hebben via die profeet? Waarom klinken daar die donkere dreigtonen in dit woord van, vers 4, vers 16 van hoofdstuk 4. Uiteindelijk moet Israël het toch eens een keer gaan inzien, of niet? Moeten ze toch eens een keer tot de ontdekking komen wat ze gedaan hebben en wat ze aan het doen zijn en wat een smart ze hun God veroorzaken, dat ze zondigen tegen een goeddoend en tegen een liefdevol God die het zo goed met hen bedoeld heeft. Uiteindelijk moet het toch een keer komen tot de oprechte belijdenis. Zoals Hosea het dat volk als het ware voorzegt in het zesde hoofdstuk. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft ons verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Want als het zover niet komt, ja wat dan? Als er dan geen waarachtige bekering is en als er dan niet komt dat gewillig buigen onder de Heere, die hartelijke keus, Heere, ik zal u hartelijk lief hebben, die gewilligheid om dat juk des Heeren op ons te nemen, als het daar dan nooit van komt in de oprechte keus door de Heilige Geest in het hart gewerkt om die enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben. Maar als we altijd blijven schipperen, God dienen en de wereld dienen en nooit zo ver durven en willen komen dat we de wereld verlaten en onze oude natuur doden. En dat we altijd maar proberen van twee walletjes te eten en te hinken op twee gedachten. Als het anders en verder nooit komt, wat dan? Dan krijgt Israël wat het begeert. Wat begeerde ze ook weer? Vrijheid. Nou, de Heere zegt, dat kun je ook krijgen. Tweede deel van onze tekst. Nu zal hen de Heere weiden als een lam in de ruimte. Dus ze krijgen de ruimte. Ze krijgen hun zin. Nou, dat is toch prachtig? Dat wilden ze toch? En de Heere zegt zomaar, je kunt het krijgen zoals je het hebben wil. In de ruimte. Geen knellend juk. Geen zware ploeg die je moet trekken. Geen vermoeiende arbeid. Niet de wereld verlaten. Niet je oude natuur doden. Niet jezelf kruisigen. Niet jezelf verloochenen, gewoon jezelf kunnen blijven. Je kunt het krijgen zoals je hebben wil. Krijgt Israël dan zomaar haar zin? Ja. Ja. Maar hoe kan dat dan? Dat kan omdat God nooit iemand dwingt om tegen zijn zin God te dienen en lief te hebben. God zal niemand daar ooit toe dwingen. Want de dienst des Heren is nog altijd een liefdedienst. En wie die dienst, die liefdedienst niet wil, die kan zijn zin krijgen. En dan krijg je de vrijheid die je zo begeerde, waar je zo je best voor deed, waar je eigenlijk alles van verwachten. Dat was toen zo. De Heere zegt, wil je niet? Nou, ga dan je gang. Daar is de ruimte. En dat is nog zo. Dat moeten we maar goed onthouden. Dat je het krijgen kunt zoals je het hebben wilt bij de Heere. Echt waar. Je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt. Bij God mag je ook die kant uit. De vrijheid, de ruimte, nou dat is toch prachtig. Dan ben je er toch? Zou je dat denken dat je er dan bent? Ja, want dan heb je niet meer te maken met die enge poort, waar je amper doorheen kunt. Dan heb je niet meer te maken met die smalle weg, waar niks mag. Dan kun je doen wat je wil. En dan kun je laten ook wat je wil. Dat is nog eens echt vrijheid. Dat dacht die verloren zoon ook. Nou ben ik er, nou heb ik het. Vrij. Mijn vader die zit me niet meer over mijn schouder mee te kijken wat ik aan het lezen ben. En die zit me niet meer te vermanen als ik op dit of dat manier een pleziertje gezocht heb. En ik word niet meer op het matje geroepen als ik dingen gedaan heb die ik eigenlijk niet mocht doen van hem. Vrij. Zou dat nou echt de vrijheid zijn? Kom eens mee en laten we dat lam in de ruimte eens volgen. Het kan nou alle kanten uit. Wil het links, dan gaat het links. Wil het rechts, dan gaat het rechts. Wil het vooruit, gaat het vooruit. Wil het achteruit, waar gaat het achteruit. Wil het gaan liggen, dan gaat het liggen. Wil het gaan lopen, dan gaat het lopen. Niks, niemand die iets te zeggen heeft. Als ze het hier leuk vindt, dan gaat het daarin. Als ze het daar fijn vindt, dan wil ze het daar eens proberen. En dan wordt het donker. En dan wordt het echt donker. En dan weet dat lam niet meer waar het is. En als het dan links loopt, komt het dan wel goed. En dan gaapt daar een ravijn vlak bij dat dier. En ergens anders, en dat lam is onnozel genoeg om het niet te beseffen, daar ligt een roofdier op dat beest te loeren. U begrijpt het al. In de ruimte is dat dier verloren. Hoe komt dat? Omdat het er niet hoort. De vrijheid is voor dat dier vroeg of laat het verderf. Voor zo'n vrijheid kun je benauwd wezen. En daarom, dit woord is een woord vol dreiging. Niet alleen maar dat eerste, Israël is onbandig als een onbandige koe, zo oordeelt God en zo is hij gestreng in zijn oordeel. Maar dat tweede deel is net zo goed een dreigwoord. Nu zal de Heere dat lam gaan weiden als een lam in de ruimte. De ruimte van de ballingschap, de ruimte van de ellende, de ruimte van het oordeel. En daar komen ze om. Daar stort dat dier vroeg of laat in een ravijn. Of daar is het een prooi voor het roofdier. Gemeente, hoe komt het toch dat Israël de Heere niet wil dienen, zoals God gediend wil zijn? Ja, omdat ze de vrijheid willen. Maar het probleem is dat Israël nog nooit begrepen heeft wat echte vrijheid is. Ze denken dat een mens vrij is als hij kan doen wat hij wil. Als hij zichzelf kan zijn, als hij zich kan uitleven, zie je het vandaag ook maar om u heen. En dat is de trek, de neiging van het natuurlijke mensenhart. We begrijpen niet wat echte vrijheid is. We leven bij een karikatuur van wat vrijheid is. En dat is zo algemeen, dat is zo overal doorgedrongen en doorgetrokken, dat we gewoon niet meer anders kunnen denken, dat wij echt niet meer bijbels kunnen denken over wat echte vrijheid is. Wat is onze vrijheid? Gemeente, onze vrijheid kan alleen maar gelegen liggen als we gebonden zijn aan Gods wil. Om een voorbeeld te gebruiken. Vissen hebben meer verstand dan mensen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, er zijn sommigen van u die graag gaan vissen, het zij op zee, het zij met een hengel. En dan vang je zo'n vis met een net, of dan vang je zo'n vis met een hengel. En dan is dat een gevangen dier. Maar je geeft het de vrijheid. Je haalt het uit het net of je haalt het uit en van de haak. En je legt dat dier in het gras naast je. Zit hij niet meer aan de haak, dan is hij vrij. Maar als het beest kon praten, dan zou hij zeggen: gooi me alsjeblieft terug in het water. Ja joh, maar dan ben je gebonden, je leven lang ben je gebonden aan het water. Nou heb ik je uit het water gehaald en nou kun je in het gras liggen. Veel meer dan wat je ooit gewend was. Je hebt nou veel meer vrijheid dan wat je vroeger had, want toen kon je dat zomaar niet. En nou mag je zomaar hier. Beest zou zeggen, gooi me toch maar in het water. Want daar is mijn element. Daar hoor ik. Daar ben ik op aangelegd. En niet om op de wal te liggen ergens. Dat is mijn dood. Dat is mijn verderf. Al is er nog zoveel ruimte om me heen. En al is er nog zo'n breed en wijd grasland waar ik in mag liggen. Dat zou mijn dood worden. Wel gemeente, het enige echte levenselement van een mens als schepsel van God, dat is dat hij leeft in gemeenschap met zijn schepper. Dat en dat alleen is vrijheid. Mens zijn, dat betekent niet je zin kunnen doen en gaan, kunnen gaan waar je wilt en doen kunnen wat je wilt. Maar mens zijn betekent dat je op God bent aangelegd. Vooral de nooddruft van je lichaam en van je ziel. Je kunt zelf ook niks. Als hij, als schepper die voor je zorgt. Je kunt het zelf niet bereiken. Je kunt het zelf niet verdienen. Je kunt het zelf niet bewerken. Je kunt jezelf de mogelijkheden niet geven. Niet om te werken, niet om je brood te verdienen. Die moet je krijgen van de Heer. Hij moet je de krachten geven. Hij moet je dat voedsel doen vinden. Hij moet je ook nog gezondheid genoeg geven om dat voedsel tot je te nemen. Hij moet je in staat stellen met gezondheid om de krachten uit dat voedsel te ontvangen. Helemaal afhankelijk van de Heer. En dat is niet alleen met het voedsel zo, maar dat is op geestelijk te net zozeer waar. Al de nooddruft van lichaam en ziel zullen er pas zijn als onze schepper voor ons zorgt. En daarom de enige echte vrijheid is gelegen in de verbinding met die schepper, zoals de vrijheid voor een vis alleen maar in het water te vinden is. Maar wij in onze blindheid zoeken het nou juist ergens anders. En we denken dat als de Heere zegt, dan ga je de ruimte maar in, dat je het dan geschoten hebt. En je hebt veel te laat, ja te laat, in de gaten dat dat een oordeel is. Als God tegen je zegt, nou joh, ga dan maar. Wil je je niet bekeren? Ik blijf niet aandringen, ik blijf mijn profeten niet sturen, ik blijf mijn prediking niet laten klinken, ik blijf mijn woord niet geven. Wil je niet? Wil je, ik heb het nog een keer gezegd, ik zal het nog een keer zeggen, maar wil je uiteindelijk nog niet? Ga dan maar. Als je dan vrij wil zijn en mij, je schepper en formeerder, je onderhouder en de bron van alle zegeningen die je tot nog toe gehad hebt. Als je mij niet begeert lief te hebben en te dienen met heel je hart, nou ja, dan hoeft het ook niet meer. Ga dan maar als een lam de ruimte in. En dan begrijpt u wel, dan komt er van dat lam niks terecht. Dus het is een woord dat dreigt. Het is net als een donderwolk waar de bliksem uitschiet. Die het hele werk, hele firmament in duisternis stelt en duisternis over de aarde laat trekken. En toch gemeente, als we onze tekst nog eens een keer nauwkeurig bekijken. Dan zie je om die donderwolk heen. Toch een rand van licht. Hoe dan? Nu zal hen de Heere wijden als een lam in de ruimte. Dan blijft God, ondanks de verbondsbreuk en de verbondsontrouw en de verbondsongehoorzaamheid aan de kant van dat volk, dan blijft God zich toch de verbondsgod noemen. Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. Midden in dat oordeel, midden in de boodschap die doet beven en verschrikken, klinkt daar toch de naam van die God die getrouw is en die toch de werken van zijn handen niet laat varen. Dan zegt de profeet, nu zal hen de Heere weiden als een lam. Een lam in de ruimte. Dat diertje hoort daar natuurlijk niet. Zeker zo'n lammetje niet. Maar dat de Heere dit beeld door de profeet laat gebruiken, dat kon er toch ook wel eens op wijzen dat als God deze harde dingen over Israël en tegen Israël gaat zeggen, zijn hart nog altijd een herdershart is. En dat er ook in dat oordeel en in de voltrekking van dat vonnis toch een stuk ontferming van de Heere meespreekt. En dan nog een woordje. Nu zal hen de Heere wegstoten als een lam in de ruimte. Nee. Weiden. Dat heeft een heel andere gedachte bij zich dan wegstoten, wegwerpen, weiden. En weer hoor ik de stem van de herder klinken. En dan gaat de Heere dat lam toch in de ruimte achterna. En dan luistert hij. Dan luistert hij. Of die dat lam niet ergens hoort. Of die niet kan ontdekken dat dan uiteindelijk toch een keer, zij het laat, dat Israël tot inkeer komt. En dat ze beginnen te klagen. Dat ze ontdekken hun zonden en hun afmakingen en hun ongerechtigheden en hun schulden. En dat ze terug begeren te keren. Terug tot de herder die ze verlaten hebben. Zoals de profeet Hosea dat al in het tweede hoofdstuk gezegd heeft. Vers 6, ik zal heen keren en wederkeren tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan nu. Hoort de herder als hij dat lam achterna gaat, uiteindelijk niet een stem van wening en van gesmeek? Hoort de herder daar en hoort hij het vandaag hier onder ons, de stem van zo'n schaap? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Ai, zoek uw knecht. Amen. Psalm 119, vers 88.
Thank you.
Laten wij danken. Heere, het past ons ook nu weer uw naam te danken. Gij hebt ons nog weer uw woord gegeven, Heere, laat het nu ook doorwerken. We hebben er naar mogen luisteren, we hebben er met aandacht naar mogen luisteren. Maar Heere, nu moet het ook verder, nu moet het naar het hart toe. Draag gij het erin en geef gij het ook uitwerking. En wat dat dan voor uitwerking dient te zijn, Heere, u weet dat bij een ieder van ons heel bijzonder en heel persoonlijk. We bidden van u, doe ons de dingen zien zoals ze zijn. Laten we ons niet laten verblinden door onze eigen ideeën en door onze eigen voorstelling van zaken, want dan zitten we ernaast, Heere. Ons idee van wat vrijheid is, is een totaal verkeerd idee. Leer ons bijbels denken en leer ons overeenkomstig uw goddelijk wil, uw goddelijke wil, uw goddelijk woord denken en leven en handelen en wandelen. Laat uw genade ons deel zijn, Heer. Breng ons terug van wegen die van u afvoeren. En als u ons de ruimte gegeven hebt en als wij denken dat we de ruimte hebben om te doen wat wij willen en om te zijn zoals wij willen zijn. Laat ons dan maar een keer vastlopen, Heere. Zo vastlopen dat we echt gaan ontdekken, dit is de dood. We moeten terug, wat we gaan vragen naar u, onze schepper. Heere, bewaar ons voor om genoeg te hebben aan wat godsdienstige dingen, zoals Efraïm wel graag wilde dorsen, maar de rest niet wilde. Bewaar er ons voor, Heer, om genoeg te hebben aan een beetje godsdienst. Zonder waarachtige bekering en zonder levensvernieuwing. En zonder de waarachtige wandel in de vrezen van uw naam. Geef dat wij waar mogen zijn. En dat waarheid in ons binnenste mag wonen. En wilt gij zo door uw genade ook dit woord van vandaag nog heiligen aan ons hart. Vergeef onze zonden, o God. En wilt u zich over ons ontfermen? Wilt u zich ook ontfermen over degene die in de ruimte denken te kunnen leven? Ga als de herder zulke nog achterna, o God. En breng ze op die plek waar ze het gaan belijden. Ai, zoek uw knecht. Heere, schenk dat in alle opzichten. Uw woord zijn gezag mag hebben en zijn uitwerking mag ontvangen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 51 en daarvan het vijfde vers. 51 vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Thank you. Ga dan heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.